Michel Weitz, welkom in de studio hier in Hasselt.
Ja.
Als ik jouw leven overloop, uw loopbaan overloop, dan zie ik eigenlijk twee stukken. Ik zie een gedeelte onderwijs en een gedeelte sportjournalistiek.
Ja.
Die switch is er gekomen rond 1990. U was toen schooldirecteur.
Ja, klopt.
En bij de VRT zocht men losse medewerkers blijkbaar in die periode. En het begon te kriebelen bij jou, of hoe ging dat?
Het was zo dat ik van kindsbeen af zeer sportminded was. Hè. Laten we zeggen dat vanaf mijn 5 jaar dat ik met er zelf van bewust was dat ik alles van sport wilde weten in een wel zeer brede zin. Dus daar lag mijn hart. Maar ik had wel richting onderwijs gestudeerd. En dus werd het ook een beetje logisch, ook al omdat mijn ouders niet echt voor de weg naar de journalistiek te vinden waren, dat ik richting onderwijs zou gaan. En dan kwam ik ook nog eens mijn vrouw tegen, dus ik ging het onderwijs in. En dat ging snel. Na goed 4 jaar lesgeven werd ik schooldirecteur, net voor mijn 30ste. En ik was dat een jaar of 4, maar tegelijkertijd, Met dat schooldirecteurschap was ik ook losse medewerker op de VRT geworden. Men had in de aanloop van de Mondiale in 1990 een aantal proeven georganiseerd, 3, waarbij een duizendtal kandidaten uiteindelijk uitgezift werden tot een 10-tal overblijvende en daar was ik bij. Dus terwijl ik met die job als schooldirecteur begon, deed ik ook losse opdrachten voor de VRT en die werden steeds talrijker. Op een ogenblik werd dat eigenlijk niet meer draaglijk. In 1992 was het zo dat ik 5 dagen thuis was. Ik deed zelfs als schooldirecteur tijdens de grote vakantie de Olympische Spelen. En gaf ik daar rechtstreeks commentaar in Barcelona. En ik weet nog dat ik op de terugvlucht mijn schema voor allerlei opdrachten op school, zoals bewaking en zo, probeerde op te maken. Dat hing dus met de hoken, met haken en ogen aan elkaar. Dus toen had ik al wel het besef van, er dringt een keuze zich op.
Combineren was onmogelijk.
Ja, tenzij ik op de VRT zou downsizen. Maar ik voelde al kriebels als men mij bijvoorbeeld in plaats van 2 keer op een weekend, maar 1 keer vroeg. Toen dacht ik van, ho, heb ik er hier al gelegen? Dus het ging toch al die richting uit. En toen kwam in 1993 kwam er een contract vrij, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Er moet ruimte zijn om ergens in te stappen. Mark Uitroeven trok zich terug als vast lid van de sportredactie en die ging een programma opmaken, samen met Wouter van den Houten. En daardoor kwam dat Uitroeven contract vrij en Mark Sasteins die vroeg mij, wil jij daar instappen? Ik heb daar toch
Hij was toen de hoofdredacteur.
Dat was de hoofdredacteur. Dat heeft wel wat denkwerk gevergd, want zo zeker was ik daar niet van of ik op de VRT wel volkomen gelukkig zou worden, of ik daar mijn draai zou vinden. Maar het is dan vooral mijn vrouw geweest die mij gestimuleerd heeft en gezegd heeft van je moet het toch wel eens proberen, want ik voel duidelijk dat voor jou het onderwijs dat geen finaliteit is en dat je hart bij de sport ligt, dus kies daarvoor. En als het niet echt gaat, als je je niet echt gelukkig voelt, dan kun je maar beter terug. Hou met andere woorden een boord open. En ik ben haar dankbaar, maar nog een andere vrouw ook. Degene die aan de leiding stond van de zusters van de christelijke school, zuster Maria de Bruin. Ik heb haar dat probleem uitgelegd en die was daar bijzonder open in. En die zei me van, je kan dan alle tijden terug.
Want was daar ook geen promotie mogelijk in het onderwijs op dat ogenblik?
Ja, men had me die zelfs al gegeven. Normaal gezien moet je 2 à 3 jaar bezig zijn in de job alvorens je me benoemt. En ik kreeg die benoeming al na een jaar, omdat er een andere school was, een nog grotere school, die mij ook wilde binnenhalen. En ik legde dat voor. En ja, dan zegt hij van, nee, we willen die absoluut binnen ons contingent van schooldirecteurs halen. Want mogelijk kun je ook in de algemene koepel van directie terechtkomen over dit een 8 à 10 jaar. Dat speelde natuurlijk ook wel een rol in mijn uiteindelijke keuze. Maar het feit dat ze mij de zekerheid gaven dat ik altijd een comeback kon maken, dat deed mij er toch toe besluiten om het erop te wagen en sportjournalist te worden fulltime.
Ja, je zei daarnet, Misschien kan ik daar niet aarden op de VRT. Het is wel een harde wereld, geloof ik, die sportredactie. Nogal wat ego's.
Zeker in die periode. Er waren nogal wat jonge mensen, jonge vedetten in de jaren 80 die een weg gemaakt hadden. En die stonden eigenlijk in het zenit op dat ogenblik qua populariteit. Voetbal was toen natuurlijk nog nummer 1. Dat stond nog mijlen ver boven het wielrennen. En dat waren allemaal vaak jongens die ieder weekend weer de allermooiste match wilden. Hè. Bovendien was er nog iemand die maar pas gepensioneerd was, maar die nog geregeld gevraagd werd. Het was Rick de Zadeler. Die speelde ook nog mee een duidelijke rol. En dat leek niet evident. Maar ik had daar weinig of geen last van tijdens mijn weekendopdrachten. Weekendopdrachten gebeurden buiten. Dat was interessant, maar tegelijkertijd ook stresserend. Omdat je dan na de opdracht snel moest leren werken om dat tijdig in sportweekend te krijgen. Dus ik had niet veel tijd om me dat wekelijkse gerommel aan te trekken. Maar één keer dat je daarin zit, dan word je daar ook wel snel deel van. Maar ik zeg hier duidelijk, ik heb me daar eigenlijk nooit mee gemoeid.
Ja.
Ik heb altijd gedacht, laat me maar uitgaan van datgene wat men mij toelevert. En ga niet dribbelen aan de deur van de baas om iets vast te krijgen. Omdat ik ervan overtuigd was, op lange termijn werkt dat toch niet.
Het is voor jou uiteindelijk wielrennen geworden, alleen wielrennen. Oorspronkelijk
door de jaren heen.
Hè? Ja. Was er ook voetbal en Olympische Spelen, noem maar op.
Ja, men vergeet dat snel. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb wel in 94 en in 98 en in 2002 de eindronde van de Wereldbeker voetbal gedaan. Commentaar geleverd in Los Angeles en San Francisco. In de Verenigde Staten in 94 en 98 in een viertal steden in Frankrijk. En in 2002 in Zuid-Korea. Ik heb 6 Olympische Spelen gedaan. Maar dat zijn natuurlijk opdrachten waar je niet nee tegen zegt. Hè. Dat neem je gretig aan. Je wil daar absoluut bij geweest zijn. En voor mij zijn dat eigenlijk ook wel hoogtepunten. Het is zelfs zo dat als men mij vraagt van waar heb je het meest gewaardeerd gevoeld, dan zou ik zeggen van die 3 keer dat ik de openingsceremonie mocht becommentariëren van de Olympische Spelen.
Maar uiteindelijk toch wielrennen.
Ja, en dat is, laten we zeggen, op een prettige manier tot stand gekomen. Op een rustige namiddag, zoals er veel rustige namiddagen zijn in de zomerperiode. Vooral in augustus zaten we op de redactie. Er was weinig gaande en hadden we een uitgebreide babbel over het wielrennen in die periode. En Mark van Lombeek was toen eindredacteur. En die moet toch wel enigszins versteld gestaan hebben van mijn algemene kennis in de breedte dan over het wielrennen. En vooral over de figuren in de geschiedenis, over de uitslagen die ik uit mijn hoofd wist. En een paar dagen later belde hij mij op. Kijk, we staan voor een verandering, want Uiterhoeven gaat met het Huis van Wantrouwen beginnen. En zou
het
jij...
legendarische programma,
juist,
ja, het Huis,
ja,
van Wantrouwen.
Zou jij het zien zitten om in te springen als... tweede man in het wielrennen, met de jeugd bezighouden, het jongere wielrennen en ook het commentaar geven op de motor. En hij zei van, niet te lang nadenken, want bij ons gaat alles snel. En 3 dagen later belde hij terug en heb ik ja gezegd. Dan spreken we over het begin van 1991 en in maart 91 met de E3-prijs in Harelbeke zat ik al op de motor.
Eerste in 91 keer. Al?
In 91, ja.
Ah, ja.
Dus 2 jaar voordat ik begon als vaste. Dus was ik ook nog losse toen.
Mark van Lombeek, nu net overleden.
Inderdaad. Ja. Inderdaad, het was een klap. Een gigantische klap. Ik had hem nog gezien in eind november met de voorstelling van de Druivencross in Overijse. En ik vond hem er goed uitzien. Hij had ook eetlust, dat was duidelijk. Hij zat daarmee aan de grote dis. En we hebben een kort gesprek gehad. Maar Mark was zoals ik hem altijd kende en zei van dat hij zich niet ging laten overwinnen, dat hij strijdvaardig was. En dat hij ervan uitging dat dat een constant bezonje zou zijn, maar dat hij dat wel onder de knoet zou kunnen houden met de medicatie die aanvallen van kanker, laten we zeggen, zo klein mogelijk zouden houden. En dat hij toch nog een ruime marge had. Maar helaas is dat anders uitgedraaid.
Ja, Michel, als je nu terugkijkt, wat is dan het mooiste, onderwijs of sportjournalistiek?
Dat is een zeer moeilijke vraag, hè. Het onderwijs was management doen. Ik had 3 vestigingsplaatsen en dat ging mij bijzonder goed af. 3 scholen betekenen 3 groepen met een andere diversiteit. 3 keer andere mensen samen en dat maakte het o zo boeiend. En daar iedere keer voor in de bres springen en daarvoor opkomen naar het ouderspubliek toe, ook samen met die ouders die scholen opbouwen, dat ging mij geweldig goed af. Daarentegen, datgene wat je binnenin voelt opborrelen, die enorme macht, die emoties met zich meebrengen, tekeer gaan, daarmee om leren gaan tijdens het commentariëren van de Ronde van Vlaanderen en zo, dat is onevenaarbaar. Ik denk dat er nog 1 ding is dat daarboven gaat, dat is alleen staan voor een zaal van 600 man, wat ik ondertussen ook al wel onder de knie heb. Dat vind ik nog meer doen met een mens. Dat is nog een grotere uitdaging. Dat kan vreemd klinken, maar je kijkt in een zaal je publiek in de ogen. En bij een Ronde van Vlaanderen geef je commentaar, in het beste geval voor 1,5 miljoen tot 1,7 miljoen Vlamingen en zelfs Nederlanders daarbij. Maar je ziet die niet, hè. Dus dat is een algemene groep die je bij wijze van spreken wel in je achterhoofd hebt, maar je zit daar niet echt bij stil te staan, want als je dat doet, dan word je gek natuurlijk. Hè.
In een zaal, je bedoelt een voordracht geven of zo?
Een voordracht geven. We hebben ook een zaalshow, Geert van den Bon, mijn gitarist en ik, trekken nu al 1 jaar of 4, 5 het Vlaamse land en ook een stuk van Nederland rond met een 20 à 25-tal zaalshows in culturele centra. En dat is bijzonder warm om te doen.
En eigenlijk nog leuker dan?
Ik vind dat qua beleving nog meer ingrijpender, ja. Ja, want je voelt na 2 zinnen of het publiek mee is.
En dat draait ook rond het wielrennen?
Ja, dat draait rond het wielrennen. Maar je moet daarvoor geen wielerminnaar zijn. Want vrouwen in de zaal, die daar meestal met hun man zijn, ja, om thuis niet alleen te zitten, neem ik aan, die komen mij vaak zeggen van, wat heb ik hier veel aan gehad? Want ik ken van wielrennen niks. Maar het gaat daar niet om. Het gaat eigenlijk om de diepmenselijke verhalen achter de zogeheten vedetten.
Ja, we zijn vandaag 13 maart, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
De klassiekers komen eraan. De grote, legendarische klassiekers, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken, Luik.
Ja.
Wat verwacht je ervan? Wordt het een mooi, boeiend seizoen?
Het is altijd gevaarlijk om te gaan denken dat een seizoen even mooi zal zijn of gelijk zal zijn aan het vorige. Het seizoen 2017, het voorjaar vooral, was bijzonder mooi. Al die overwinningen van Avermaat, overwinningen van Gilbert, de intense strijd, de open gevechten die vaak ontstonden op 100 kilometer van de aankomst, dat was 1 grote opluchting in vergelijking met het gecontroleerde wielrennen van de jaren daarvoor. Nu zomaar denken dat zich dat opnieuw gaat voordoen, dat is fout. Maar ik ga er wel van uit dat het peloton begrepen heeft dat het zo moet. Als er 1 grote hervorming in het wielrennen moet zijn, dan is de strijdlust weer tentoonspreiden, weer aanspreken en met open vizier koersen. En zoals we dat in de Strade Bianche gezien hebben, zo zou ik dat ook in de Vlaamse klassiekers bij ons willen zien. Denk niet te veel na, raap de handschoen op van de concurrent en ga met de concurrenten volop in strijd en maak aan de streep desnoods uit wie je bent. En dan krijg je het wielrennen waar iedereen plat voor gaat. Niet dat wielrennen waarbij gewacht wordt tot de allerlaatste hindernis om dan te zien wie daar het snelst op rijdt en afgescheiden binnenkomt. Dat moet niet. Geef ons vuurwerk. Nee. En ik ga er wel van uit dat men dat begrepen heeft, maar het zou kunnen dat er ook een paar kleinere namen zijn of namen van jongeren die naar voren gaan schieten, zoals Benoot dat nu al geleerd heeft. Maar goed, dat is ook de rijkdom van de topsport. Dat er af en toe eens een periode van verandering komt, zodanig dat we ons kunnen heroriënteren, herfocussen en ons weer kunnen gaan verdiepen in biografietjes van nieuwe mensen.
Wout van Aert bijvoorbeeld?
Graag. Ik hou van 23-jarigen die zich manifesteren en die daar alles voor over hebben. Er is een groot onderscheid tussen er alles willen voor doen en er ook nog eens alles willen voor laten. En Van Aert heeft die twee. Tom Boonen had zo'n grote marge in er alles willen voor doen, maar had een kleinere marge in er alles willen voor laten. Ik ben ervan overtuigd dat de carrière van Boonen nog veel groter zou geweest zijn, mocht hij dat tweede aspect ook gerespecteerd hebben.
En wat, wat liet hij niet?
De nood aan ontspanning, de nood aan decompressie, die was bij Tom toch wel groot. Die is bij Van Aert een stuk kleiner. Van Aert is een Pietje Precies, een perfectionist, die zich niet al te veel tijd zal gunnen om eens even de stroom van stress laten weg te vlieden. Dus ik geloof daar absoluut in. Het is natuurlijk wel zo dat we toch nog enigszins beperkt moeten blijven in onze verwachtingen. Hè. Die is bezig van april vorig jaar en die is non-stop bezig. Hij heeft wel een paar relatieve rustperiodes ingelast, maar dat zijn niet zo'n lange periodes geweest. Dus het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld na de Ronde van Vlaanderen plots stokt. Wel, dan moeten we dat respecteren. En dan gaat hij daar zijn lessen uitleren en misschien volgend jaar nog wat downsize in zijn crossprogramma.
Ja, er zijn een paar jongeren, Welles denk ik ook, Tim Welles.
Absoluut zeker.
Dylan
Teuns. Welles is een jongeman waar ik het voor heb, omdat hij klasrijk is op alle gebieden. Een idee, of een voorbeeld, als Welles zich aan de auto laat afzakken voor een drinkbus, dan zegt hij niet, geef me eens rap water, dan doet hij dat als volgt. Mag ik een drinkbus, alsjeblieft? Dat is een gentleman, hè? Teuns is anders. Teuns is van dichter bij mij thuis. Hij is van Halen, ik ben van Scherpen, maar dat is heus niet zo ver. Dylan praat wat trager, maar onderschat hem niet. Hij heeft een groot explosief vermogen en ik geloof echt in zijn kansen om opvolger te worden in de Waalse klassiekers van bijvoorbeeld Valverde. Maar het zal misschien nog wel een seizoen duren, want Valverde staat er nog altijd. Maar het is niet zo erg, want dat is een weerkerend fenomeen in de geschiedenis dat je pas doorbreekt als de vorige kampioen stilaan wat wegzakt of afscheid neemt.
Wie worden de grote tenoren? Sagan neem ik aan. Van Avermaat?
Van Avermaat heeft een probleem en er is nog niet ontdekt wat. De jongste weken zijn zijn prestaties niet wat er van verwacht werd. Van Avermaat had een hele goede winter, probleemloos. En Van Avermaat heeft op een schitterende manier een rit in de Ronde van Oman gewonnen, maar kwam er niet doorheen in de Omloop het Nieuwsblad. Ook in Kuurne een beperkte rol, ook in de Strade Bianche. Niet echt prominent. Ook in Tirreno Adriatico een paar aanvallen waarbij hij op zichzelf gebotst heeft. Ik denk dat er een probleem is. Is er een bepaalde ziekte die zich manifesteert? Dat zal dan in de volgende dagen moeten blijken. Maar het zou wel eens kunnen dat hij zich vorig jaar in zijn drang om nummer 1 van de wereld te worden wat laten gaan heeft in het aantal wedstrijden dat hij betwist heeft. Want dat is grenzeloos geweest. En ik zou het jammer vinden mocht hij voor zoveel ambitie een prijs moeten betalen. Zou jammer zijn. Dus ik hoop van niet. Of Gilbert zo'n boerenjaar zoals vorig jaar gaat opnieuw doen, dat denk ik ook niet. Dus het zal net iets minder zijn. Als ze er eentje winnen of één keer een dichte ereplaats binnenhalen, dan zal dat al mooi zijn. Maar het zijn uiteraard wel mensen met klasse, met dat net iets meer aangeboren talent dan de anderen. En die komen wel altijd wel eens bovendrijven. Maar niet in dat volume als vorig jaar. En dan kom je bij Sagan. Sagan is een goede 3 weken op een berg gaan zitten in Zuid-Spanje. En ik denk dat we de allerbeste Sagan zullen zien vanaf de E3. En dat we dat zullen geweten hebben. Ik denk dat Peter Sagan de figuur van het voorjaar wordt.
Een van de namen die opeens opduikt nu de Ronde van Vlaanderen nadert is Lance Armstrong.
Ja.
Die is eregast van de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Kan dat, vind je?
Nee, voor mij niet, nee. Nee, ik schrok me een hoedje. Ik dacht niet dat de organisatie van Flanders Classics of Wouter van den Houten zo ver zouden gaan. Ik wist wel dat van den Houten vond dat hij, of dat Armstrong, gezien alles wat op zijn kerfstok had, toch verkeerd bejegend werd. Dat hij harder gestraft werd of was dan diegene die met hem mee aan de zware doping gezeten hadden. Die anderen hebben nooit die stappen gezet die Armstrong gezet heeft. Armstrong heeft mensen onder druk gezet om zich mee te doperen. En Armstrong heeft op mafieuze wijze ook mensen onder druk gezet waarvan hij dacht van die kunnen mij pijn doen of die kunnen de waarheid aan het licht brengen. Of die zijn op een of andere manier tegen mij. Dat volstond al. En die werden dan zwaar aangepakt. Ik kan wat dat betreft uit eigen ervaring spreken, ja. Dus vind ik het eigenlijk ongeschikt om zo iemand terug te bedden te brengen. Met name tijdens onze grootste organisatie überhaupt. Men kan nu wel stellen, het was niet de bedoeling om op het podium te brengen. Ik mag hopen dat dat niet de bedoeling was. Maar om zelfs in de karavaan laten, vind ik een stap te ver. Moet dat een eeuwige titel zijn? Nee. Best mogelijk dat over 5 jaar of over 10 jaar dat een komst van Armstrong wel voor een breder vlak van het publiek, een breder percentage van het publiek bespreekbaar is. Maar nu is het dat naar mijn gevoel niet. Niet al zijn gerechtsgangen zijn achter de rug. Dus laat dat allemaal voorbij gaan. En geef hem dan nog ooit, als hij daar nog de kans wil voornemen, ooit nog eens de mogelijkheid om nog eens naar Vlaanderen te komen. Maar geef hem geen forum.
Jij hebt ook met hem en met Bruneel nogal een vrij ernstig conflict gehad.
Ja, ik had voor de comeback van Armstrong, dat was in 2009, toen hij met Veeluister weer binnengehaald werd, had ik vrij vroeg op het seizoen een column geschreven voor Sportmagazine. Nogal ludiek opgevat, maar wel met een onderliggende vraag van alsjeblieft, laat die mens waar hij is. Hij hoeft niet terug te komen. Hè. Er zijn ondertussen nieuwe kopmannen ontstaan in zijn ploeg, met name Contador. En als hij terugkomt, dan gaat hij alle aandacht zagen en dan wordt Contador onrecht aangedaan. Dat was ludiek, maar toch anderzijds ook vrij scherp gesteld. Dat is maanden later ter oren gekomen van Bruineel. En die heeft dan openlijke excuses gevraagd. Je moet maar het lef hebben in het licht van de gebeurtenissen. Ik wilde dat absoluut niet doen, omdat ik niet inzag wat ik fout gedaan had. Je hoeft je niet te verontschuldigen omdat je de waarheid schrijft. Zo is ook gebleken. Contador is daardoor een held gegaan bij de comeback van Armstrong. Maar toen is Bruineel zo ver gegaan en samen met hem Armstrong, maar al was Armstrong toen vooral volgende partij, dat men de VRT ging boycotten, hè, tijdens de Ronde van Frankrijk. En dat was natuurlijk in die zin pijnlijk, omdat iedereen toen nog meeging in dat verhaal van Armstrong en die zoog aandacht. De anderen die liepen er maar als secundaire wezens bij. En die kregen, al die persorganen, die kregen dan van Armstrong een soort van bediening. Ja, iedere keer een interviewtje. En Sportza niet. En dat werkte natuurlijk op de zenuwen van zij die Armstrong wilde interviewen. Hè.
Een echte boycott was het?
Dat was een boycott. Dat was een boycott, ja. Dat heeft 14 dagen geduurd. Ja.
Nu iets wat ik altijd onthouden heb uit jouw commentaar. Je hebt ooit met Armstrong aan een bijtafel gezeten.
Ja.
En je zei dat gigantisch veel at.
Ja.
Allerlei dingen naar binnen speelden.
Ja.
Het kon niet op.
Ik heb met hem 2 prettige ontmoetingen gehad, want alles aan de man is niet duister. Maar dat gaat dan over het begin van zijn carrière, toen hij nog niet zo lang prof geworden was. En in 1993 al met de klap wereldkampioen werd in Oslo. Toen kwam ik hem s'nachts na een uitje met een paar collega's, waar we eigenlijk in dezelfde aangelegenheid, dezelfde tentcafé terechtgekomen waren als het gros van het peloton. Zocht ik rond 1 uur of 1 s'nachts mijn hotel op En moest ik door de regen, door een park. En daar zat een man met een t-shirt, met een Texas hoed op. En met zijn hoofd in de handen. En dat was Lance Armstrong. En ik heb me daarnaast hem op de bank gezet en gevraagd van, wat is er hier gaande? Ja, wat heb ik vandaag uitgestoken? Ik ben 21. Hoe ga ik nu alles opvangen wat nu op mij af gaat komen? Dus die intelligentie had hij toen wel om zich de avond van die wereldtitel al laten door te dringen van, de toekomst wordt niet makkelijk.
Bedoelde hij de media? En
ja, dat zal het wel geweest zijn. Hè? Hij sprak toen in algemene bewoordingen, maar hij had toch plots zoiets van, God, in welke mate gaat mijn vrijheid beroofd worden, dat zei hij letterlijk. Het jaar erop kwam ik hem tegen in het voorjaar als wereldkampioen. En was hij natuurlijk een van de opdrachten die ik mezelf gesteld had om hem te interviewen. En ik had een afspraak gemaakt in zijn hotel in de Ronde van de Middellandse Zee. En toen mocht ik getuige zijn van het ontbijt. En toen bestelde hij zich een omelet met 5 eieren. En dat was op zo'n grote schotel uitgespreid. Ik dacht bij mezelf, hoe gaat hij daar in godsnaam aan beginnen? En terwijl hij daaraan begon, werd er dan ook nog eens een kompasta klaargezet in zo'n terrine. Dat speelde hij ook nog naar binnen. En toen vroeg ik van, krijg je dat in godsnaam allemaal op? En is dat wel goed? Waarop hij op zijn Amerikaans zei van, ja, ik moet mezelf inhouden, want ik kan nog wel meer aan. Hè? En als je dat wil, dan zal ik je dat ook wel bewijzen. Maar zover zullen we wel niet gaan, zeker. Toen was het nog een aimabele en toegankelijke jongen. Ja. De laatste keer dat ik hem gezien heb, dat was bij de voorstelling van de Ronde van Frankrijk in Rotterdam. Men had mij in Nederland gevraagd om de voorstelling van de ploegen, de deelnemende ploegen, te doen. Op een fraai podium met een paar duizend mensen voor ons. En toen keek hij zo naar me en had hij een vorm van herkenning. Ah, that's the guy from Sporza. We tried to boycott. Maar hij was vrij aimabel en ik vroeg hem, ben je nu angstig voor datgene wat komt? Gezien je leeftijd, maar dat zei ik er niet bij. Ik hoefde het er ook niet bij te zeggen. En hij zei, ja. Ja. In tegenstelling tot vorig jaar weet ik niet meer aan welk verhaal ik hier nu begin. Want ik voel nu wel dat ik mogelijk in deze toer door mijn leeftijd ga ingehaald worden. En dat was een oprecht antwoord.
Michel, wat is er zo leuk aan commentaar geven? Je doet dat 100 dagen per jaar, getrouwd, zeg je ergens, met José de Kouwer.
Ja.
Jullie zitten altijd met de neus op elkaar en toch in zo'n enge cabine.
Hè? Ja.
En toch blijft dat blijkbaar heel leuk en bijna ontspannend.
Het feit dat we geen stress meer kennen, dat is heel belangrijk. Het gevoel, het geloof, het vertrouwen dat dit verhaal goed gaat aflopen. En dat we zelfs spelenderwijs elkaar wat jennend, wat aan opwerpwerk doen om er weer iets apart van te maken. Dat is één. Twee, dat is de interne doelstelling, de intrinsieke doelstelling die je zelf oplegt om de uitzending zo perfect mogelijk te maken. Om zo weinig mogelijk dwaze ja te laten te vallen of domme uitspraken te doen. En zo perfect mogelijk in dialoog te gaan. Met af en toe zelfs het vooraf inschatten van een aantal twistpunten die af en toe wel eens op een heikel gesprek kunnen of dreigen uit te draaien. Maar dat vangen we wel op. Je hoeft niet altijd het roerend met elkaar eens te zijn op antenne. Maar je moet er wel voor zorgen dat je het eens geraakt. Dat je een soort van consensus bereikt tijdens die babbels. Dat stelt het publiek ook wel enigszins gerust.
Hoe komt het dat dat zo goed klikt tussen jullie? En ook met Herijers trouwens.
Dat was van meet af aan. En dat was met Herijgers zelfs van voor de eerste poging. Ik had met Herijgers al een vorm van déclic toen hij nog geen wereldkampioen was. Dat is ook altijd gebleven. Dat is eigenlijk niet te vatten, dat is moeilijk te omschrijven. Wellicht matchen onze karakters, zijn die niet volkomen gelijk, maar vullen die elkaar wel aan op momenten waarop het moet. En hebben we natuurlijk gelijke interessepunten. Ik denk dat die bij herijgers zelfs nog iets groter zijn, groter liggen, dichter bij elkaar liggen dan bij José de Kauwer. Maar godzijdank zijn die twee ook aan zich verschillende types. Dat maakt de samenwerking alleen maar rijker. Wat ze ook allebei hebben, dat is een vorm van eeuwige jeugd. Kauwer is 68, hè? Maar ik kan u verzekeren, ik kan die makkelijk volgen tijdens het werk zelf. Maar erna, in het rijden met de auto, in het tillen van bagage, in het drinken van een glas 's avonds, in het verorberen van maaltijden, kan hij zwaardere dingen aan dan ik. Als ik mijn valies van 3 weken, die echt zwaar is, als ik die uit de auto til, dan moet ik toch eens nadenken van hoe doe ik dat nu het best zonder mijn rug te belasten. José denkt daar niet over na. Die tilt hij uit de auto, heft hij 1 meter hoog en zit hij dan op ordentelijke wijze op de grond. José denkt ook niet te lang na bij de keuze van zijn gerechten. Ik ga altijd voor de lichtheid. José die is dus noods bereid om elke dag een cota los naar binnen te haspelen, zonder daar de gevolgen van te dragen.
Wat ik zo wonderbaar vind aan jullie, er zijn marathon-uitzendingen, zoals de Ronde van Vlaanderen, die uren duren.
Ze gaat nog langer duren nu.
In de ronde van Frankrijk, de bergritten, dat begint om, weet ik veel, 12 uur tot.
Ja.
En toch valt daar nooit een pijnlijke stilte
in
dat commentaar. Het blijft altijd rustig kabbelen.
Het is de zekerheid dat je niet stil zal vallen. Je weet dat niet 100% vooraf te zeggen van, het zal vandaag wel misschien eens een keertje gebeuren. Dat kan. Dus dat helemaal uitgummen niet. Maar het overkomt ons niet.
Heeft het te maken met maniacale voorbereiding? Want zo zit jij in elkaar.
Ja, ik ben in de voorbereiding een maniak. Ook al heb ik ze niet nodig. Er zijn dagen dat ik ze nog met mijn achterkant niet bekijk. Dat is dan meestal het teken dat de uitzending zeer attractief geweest is. Dat er heel veel gebeurd is. Dat je bij de bewegingen, bij de actie moet blijven. Maar anderzijds moet je toch wel een pak voorbereiding hebben. En ik heb het geluk dat ik klein schrijf, dat ik in blokletters schrijf. Dat maakt het allemaal makkelijk herkenbaar. Als ik 2 A4 bladen vol heb, dan ben ik gerustgesteld. Die A4 bladen die staan vol met staakwoorden. En daar kan ik dan snel uitputten. Dat lijkt ook een kleuterblad, want ik ga dan ook nog eens met een viltstift, met een markeerstift in kleur, associërend aanduiden. Bijvoorbeeld, wat blauw is, hoort bij Team Sky. Wat geel is, hoort bij de gele trui. Wat rood is, hoort bij de ploeg Lotto Soudal. Zo, hè. Godzijdank heb ik een 7 à 8 markeerstifttermijn beschikking. Dan heb je de Kauwer, die ook bol staat van ideeën, die zich ook voorbereidt. Ik geef die ook de opdracht om zich vooral bezig te houden met de nevenklassementen. Dus die houdt de bergprijs, het puntenklassement en zo bij. Je zal hem daar ook het meest over horen praten, meer dan ik. Ik probeer daar waar ik vermoed van hier gaat hij misschien in de fout wel eens af en toe te corrigeren, maar dat moet vrijwel niet. En dan is er nog de derde man. En dat is sinds 1 jaar of 3 Hannes Taon. Dat is een jonge kerel van 26, denk ik. 5, 26.
Hoe zeg je? Hannes?
Hannes Taon.
Ja.
En die is fenomenaal. Is fenomenaal.
Die krijgen we niet te zien.
Nee, maar dat is eigenlijk de opvolger van André Meegank. Mm-hmm. En die zorgde wel dat hij in beeld kwam. Maar Hannes Taon heeft daar geen behoefte aan. Die blijft ter onze beschikking. En die heeft van alle renners heeft die een A4'tje. Van alle deelnemers. En als er een kopgroep is van een man of 8, dan krijg ik een kwartier voor we beginnen. Ops, een hoopje van 8 A4'tjes voor mijn neus. Ik neem die in een razende snelheid door. En daar staat materiaal op waarvan je zegt, van, hoe haalt hij dat in godsnaam voor de pennen?
Komt dat niet uit de computer? Zou
nee, nee, deels. Dat komt vooral uit de nieuwe media, maar uit contacten. Dus die offert zijn vrije tijd op om bijvoorbeeld in het voorjaar naar de Ruta del Sol te gaan of naar een andere rittenkoers, midscheeps het seizoen, en om daar gesprekken aan te knopen met minder bekende renners. Noteert hij dan of neemt dat op en schrijft dat dan sumier uit en die jongen is van goud. En dan krijg je een trio die met één doel bezig is. Dat trio is met één doel bezig, de uitzendingen zo goed mogelijk stofferen. Hij is ook gezien zijn leeftijd helemaal begrijpelijk geïnteresseerd in het andere geslacht. En zo is hij erin geslaagd om een interview tijdens de rechtstreekse te organiseren met mevrouw Sagan toen ze nog niet getrouwd waren. Die is een half uur bij ons komen zitten en dat was een heerlijk interview.
In het Engels?
In het Engels, ja. Met een vlotheid die wat mij betreft ongekend was. Ja.
Over vlot gesproken, jij hebt ook wel een taal die er mag zijn. Vlekkeloos Nederlands.
Ik probeer dat. Ik probeer dat niveau te halen. Maar dat is de grootste uitdaging die er is. Dat is wellicht de laatste uitdaging. Dat is dat Nederlands zo goed mogelijk te maken. En dat werk is nooit af. Ik zal daarmee stoppen in het besef van het is niet af. Kan ook niet, hè. Het kan ook niet. Maar het benaderen zou al een overwinning zijn. Het benaderen van het ideale. Ik ben nu bezig aan het schrijven van een boek. Een vorm van wielerwoordenboek met Anne de Kramer. Dat is een jonge West-Vlaamse. Een auteur, schrijft romans. Onder meer De Seingever. Een goed verkocht en een prachtig boek. En zij zoekt de etymologische achtergrond van bepaalde woorden die eigen zijn aan het wielerjargon.
Bijvoorbeeld?
Vertelt daar ook een verhaaltje bij. En ik zoek dan een verhaal uit de geschiedenis. En dan krijg je een mooi geheel per woord of per woordgroep. Bijvoorbeeld vierkant draaien. Bijvoorbeeld chasse-patat. En zo zijn er... God, we moeten ons beperken, hebben we al gemerkt. Zo zijn er een paar honderd. Maar als we er 70 à 80 op een leuke manier uitschrijven, dan krijg je prettig leesvoer. En dan merk ik, dat is een germaniste, dat is toch nog andere koek, hoor. Die schrijft dan toch nog op een andere manier dan ik dat kan. Maar ook daar, twee individuen vullen elkaar aan, hè.
Ik heb nogthans een aantal dingen van jou gelezen en beluisterd ook bij Luisterpunt. Ik vind ook dat je al schrijvend die souplesse hebt, hè? Ik herinner me een verhaal over de marathon die je gelopen.
Ja.
Ontroerend. Meeslepend geschreven.
Datgene wat je zelf beleefd hebt, dat kun je het best neerschrijven. Ik voel mezelf ook goed, of in mijn sas, als ik iets kan schrijven wat mij ontroerd heeft. Bijvoorbeeld het overlijden van Erik de Vlaming. Daar heb ik in een minimum aan tijd, want ik had al een andere column helemaal klaar. En toen men mij belde van het laatste nieuws, van ja, Erik de Vlaming is overleden, kun je daar niks over schrijven. Toen ben ik om 8 uur herbegonnen, dat was dan tegen de klok. En de andere dag stond die column op de eerste bladzijde. Omdat dat overlijden, dat plotse gebeuren, dat overviel mij. Er kwamen in een bliksemsnel tempo een aantal beelden naar boven. En ik heb me daaraan vastgehecht en die uitgeschreven. Dan als ik zelf bepaalde beelden zie, dan kan ik ze ook makkelijker heruitvinden of gewoon vertellen. En vermits een marathon lopen een verwerken is van honderden emoties aan al datgene waaraan je denkt onderweg, heb je het ook niet zo moeilijk om die achteraf, als je die uitschrijft, weer op te roepen. Ik raad iedereen aan om een marathon te lopen.
Die taal, die heb je van je moeder.
Ja, meer dan waarschijnlijk. Nee, met zekerheid. Al is mijn vader ook taalkundig meer dan in orde. Mijn vader heeft een groot deel van zijn carrière als ambtenaar op het ministerie van Openbare Werken doorgebracht als vertaler. Schriftelijk dan, van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Je had meestal Franstalige bazen die de plak zwaaiden en die tegelijkertijd les gaven aan de VUB. En vermits die niet echt veel tijd hadden om in hun echte werk te steken, kregen die tal van opdrachten of tal van dossiers doorgespeeld waar zij, als dat in het Nederlands opgesteld was, weinig of niks van begrepen. En mijn vader vertaalde dat dan. Dus ik ga hem zeker niet onderschatten. Mocht ik nu een klein examen moeten afleggen tegen mijn vader van 87 over het schrijven met OI of met AU, denk dat ik verlies. Want hij heeft daar een getraind geheugenblok voor dat fenomenaal is. Maar mijn moeder was lyrischer. En als ze thuis gecondoleerd moest worden op papier, dan nam mijn moeder dat voor haar rekening, omdat zij de gevoelige snaar kon raken. En ik denk dat ik dat voor een groot deel van haar overgenomen heb. Of met degene mee.
Jouw jeugd was niet altijd even rooskleurig, heb ik
nee, begrepen. Verre van. Huh? Verre van. Begrijp goed wat het... luxe is een groot woord, maar qua levensstandaard hadden wij het natuurlijk breed genoeg. Mijn vader en mijn moeder waren allebei uitwerkend in Brussel op ministeries. En die hadden een flinke maandwedde, dus wat dat betreft was er niks mis. Maar op emotioneel vlak liep het voortdurend mis, omdat mijn moeder manisch-depressief was. Was bipolair en in een toch wel erge graad. Laten we stellen dat mijn moeder grosso modo 14 dagen goed was. Dat wil zeggen dat ze dan enorm veel werk op haar schouders kon nemen. En dat ze mensen uit de nood kon helpen. Ik denk dat mijn moeder een goede 150 à 200 mensen aan het werk gezet heeft bij de RTT waar ze toen werkte. Ze was daar sociaal assistent. Maar die volgende 6 weken, na alweer een klap die ze gekregen had op emotioneel vlak, was die volkomen uitgeschakeld.
Hoogte en laagte?
In het extreme, ja. En vooral die periodes van laagten, die waren als kind zeer indringend. Daar kreeg je moreel enorme klappen van.
Want je was enig kind op
ik
dat moment.
Ik was lang, enig kind. Er is een tweede kind gekomen, mijn zus, die is 12,5 jaar jonger. En die is er eigenlijk op aanraden gekomen van de enige psychiater die ze ooit bezocht heeft. Ze had daar een hekel aan psychiatrische bezoeken. Ze dacht dat dat onomkeerbaar zou zijn, dat dat op opname zou geleid hebben. Dat weigerde ze dus, maar ze is 1 keer wel geweest. En toen had die meneer gezegd, nieuw leven zou wonderen kunnen doen. En dat is ook een aantal jaren zo geweest, maar dan is ze helaas hervallen. Dat betekent dat je je hele leven doorbrengt, je hele jeugd, excuseer, dat je je jeugd doorbrengt in angst.
In welke zin?
Omdat je je moet perfectionistisch zijn. Je moet de perfectie niet benaderen, maar je moet ze helemaal vast hebben.
Dat verwachten zij.
Dat verwachten zij, ja. En dat was in die zin de hel, omdat je toen in die periode op school elke week nog een rapport kreeg. Elke zaterdag kreeg je het verdikt. En mijn moeder verdroeg niet dat er een cijfer op stond onder de 9. Liefst 9,5 en dan liefst zoveel mogelijk 10 op al die vakken. Ja, dat was geen haalbare kaart. Ook al was ik vaak bij de beteren, ben ook jaren primus geweest. Maar dat volstond voor haar niet. De perfectie moest er zijn en die was er vaak niet. En dat had iedere keer gevolgen. Dat was vaak de oorzaak tot een collapse. En als kind maak je dat onderscheid niet. Mijn moeder is ziek. Ze is anders dan andere moeders, anders dan de doorsnee. Je hebt maar 1 mama. Dus zeg je bij jezelf, ik ben schuldig. En dat leidde ook tot al dan niet gespeelde zelfmoordpogingen. Maar dat kon je op de duur niet meer onderscheiden. En dat was...
Zei ze dat dan? Van...
Keihard omdragen. Wel, het gebeurde dat ze met medicatie een handvol in haar handen stond. Maar het is ook wel eens gebeurd dat ze het gewoon naar binnen werkte. en dat we medisch hulp moesten inroepen. Ja.
Ik heb zo het gevoel dat jij daar nochtans ongeschonden bent uitgekomen.
Helemaal ongeschonden niet. Nee. Ik denk dat er een rijpingsproces geweest is. En dat het beste wat mij overkomen is, dat is het ontmoeten van mijn vrouw. Die een andere jeugd gehad heeft. Weliswaar in een milieu dat niet zo rijk was, om het zo te zeggen. Zelfstandigen die er hard moesten voor werken om rond te komen. Maar die toch, laten we zeggen, gelukkiger samenleefden. Zonder angst voor terugval of zonder complexen. Ja. Dus krijg je iemand die veel meer steady is aan je zijde, veel meer stabiliteit heeft. Als ik dan dreigde om in moeilijkheden te vervallen of om wat zwartgallig te doen, dan wist ze me dat toch altijd op een prettige manier of op een goede manier mee te delen. Van wat je nu denkt of doet, heeft dat wel zin? Komen we niet verder mee, hè? Dus gaandeweg heeft me dat versterkt. En bij de VRT werken, of in een... Ik mag het eigenlijk niet op de VRT steken, want ik heb aan het bedrijf bijzonder veel te danken. Maar voor in deze sector werken helpt natuurlijk ook in het verhardingsproces. Je leert incasseren, hè.
Was het iets wat jou aantrok in haar? Haar optimisme, ik zeg maar iets, of haar...
In mijn vrouw?
Ja.
In het begin haar ogen. Ze is vrij donker van huid. Ze heeft Spaanse origine in haar bloed, ver terug. Ze zijn er nogal wat in Scherpen en van Zichem, want Zichem was ooit de stad van Oranje, maar daarvoor was dat bezet door Spanjaarden. Dat heeft gevolgen gehad. En ze is donkerharig en ze heeft blauwe ogen van het Noordse tippen. Dat contrast, dat sprak mij geweldig aan. En daar ben ik voor gevallen. En karakter, dat leer je pas gaandeweg kennen. Hè? En daar ben ik alleen maar beter van geworden.
De jeugd, er zaten ook wel mooie, of heel veel mooie momenten in.
Ja.
Ik denk dan ook aan het wielrennen meteen. Hè. Je was als kind, je hebt het daar straks ook gezegd, in de ban, op 5-jarige leeftijd al. Onder andere van Eddy.
Eddy Merckx heeft mijn jeugd gekleurd. Als we er dan wat doorheen zaten, of ik had een enorme periode van schuldbesef achter de rug, dan was er altijd wel een klassieker of een rittenkoers waar we met zekerheid konden zeggen, Eddy Merckx wint toch. Het was een zegen om een streekgenoot te zijn van Merckx. Per slot van rekening is hij maar een goede 8 kilometer geboren van waar ik opgetogen ben. Ik ben van Pellenberg en Lovenjoel afkomstig, die van Meesel Kiezigem, dat ligt vlakbij. Hè? Dus dat was de ene Brabander naast de andere. En dus was het ook evident dat wij voor Eddy Merckx supporterden. En dat was een zegen. Je ging in de zetel zitten en je wachtte een uur voor de eigenlijke uitzending begon. En je zette de tv al aan. En je wist ook met zekerheid dat als dat beeld zou komen, dat hij het zou vullen.
Maar je
en
durfde...
kon mij bij God niet schelen dat hij 4 of 5 minuten voor lag op de tweede. Voor mij mocht hij, toen was dat een uur en een kwart. Dat moeten toen zalige tijden geweest zijn voor commentatoren. Dat mocht een uur en een kwart Eddy Merckx zijn.
Maar je durfde niet kijken naar de finale van Milaan-San Remo, want het had kunnen mislopen.
Nee, dat klopt. Dat was de kans tot verlies was nergens groter dan in Milaan-San Remo. Omdat verschillen zo klein waren. Ondanks de supremacie van Merckx, je won daar 7 keer, was dat meestal met klein verschil. Akelig klein. En was dat wachtend tot op de top van de Poggio en dan hopen dat hij overeind bleef op de Poggio. Wel, ik hield dat niet. Ik sloot me dan op het toilet. En speelde dan een spelletje met de tegels op de muur. En ik telde dan af tegelgewijs, Motta, Gimondi, Bitossi, Merckx, Motta, Gimondi, Bitossi, Merckx. En als me dat dan helemaal onderaan moest ik bij Merckx uitkomen. Als dat dan niet lukte, dan draaide ik het zo om dat ik toch bij Merckx uitkwam. En toen werd er op de deur geklopt. En dan was dat vaak mijn mama, die met mij meeleefde. En die zei van, kom er maar af, hij wint. En ik heb Merckx van de 7 keer, denk ik, zeker 5 keer, ik denk 6, in de herhaling zien winnen.
Maar nooit rechtstreeks.
Zelden rechtstreeks. Zelden. Ja.
Hij was jouw grote idool en je hebt hem daarna eigenlijk veel beter leren kennen. Het is bijna een kameraad geworden.
Ja. Hij werd als een veelverraad bestempeld, ook al kon ik dat niet hebben als ik dat las. Voor mij was dat de meest normale zaak van de wereld, dat als je de beter was, dat je won. Dat was een vorm van eerlijkheid, van rechtvaardigheid. Ik ben enorm ingesteld op rechtvaardigheid. Dus waarom moest je dan laten aan een ander als je de beter was? Dat moest je gewoon tonen. En dus bestond zo het beeld van Merckx sportief, schraperig. De mens Merckx was het tegendeel. Hij was ontzettend gul, vrijgevig. Ik heb momenten meegemaakt dat ik hem smeekte en zei van, dat mij nu is trakteren. Hè. We zitten hier nu in Italië. Ik weet dat al die Italianen die hier staan, dat die bereid zijn om voor jou te betalen. En dat die jou een fles gaan schenken of een glas Pumante. Zeg maar, ik heb die kans nog nooit gehad. Gun me dat nu. En dan zei je, van ze lijven niet. Ik ben al blij dat ik met jou, zo draaide het dan om, naar Milan Sanremo mag of naar de Ronde van Lombardije mag. Of met jou de Giro d'Italia mag doen als co-commentator. Gun mij de kans om mijn dankbaarheid te tonen. Ja.
Ik denk dat hij bij jou was toen zo'n Axel won in Italië. Prato, als ik me niet vergis.
Achtste rit van de Giro in 2000. Aankomst in Prato. Prato. Ja. Ja. We verbleven toen in het vakantieverblijf waar ik nu nog altijd naartoe ga. En Simone, de uitbater, een van mijn betere vrienden, die was toen ook erg koersminded en we hadden hem meegenomen naar Prato, wat per slotverrekening niet zo ver was. Een goede 50, 60 kilometer. En die zat naast ons. En Axel was toen mee in een vlucht met een Spanjaard, Gutierrez, en met een ploegmaat van hem. En een stuk of 4, 5 op kop. En in een zware afdaling viel hij in een ravijn. En Merckx, ja, die viel helemaal stil, Eddy. En die was als door doodsangst bezeten, letterlijk. Want je wist niks over Axel Merckx. Je zag die letterlijk over de omheining gaan. En niet meer terugkomen. De transmissie was ook bijzonder slecht. En ik heb toen een reutel gehoord. Dat leek op een doodsreutel. Dat zware zuchten, dat overging in dat gluturaal geluid.
Bij Eddy.
Dat was akelig bij Eddy, ja. En dan plots kwam dat beeld terug van de weliswaar lichtgeschonden Axel, maar op zijn fiets in volle achtervolging. En de grote Eddy Merckx riep uit ontlading, Merckx! Ik denk dat dat ongeveer het enige is wat hij die laatste 6, 7 kilometer nog gezegd heeft. Axel reed dat gat dicht. Wachtte vakkundig af. Demareerde dan. Won. Waarop die Merckx ondertussen al mijn knie ongeveer blauw geknepen had van de spanning. Was toen zwaar gebouwd. Woog toen ruim 100 kilo. Ten hemel oprees. En het uitriep. Merckx wint! dat was haast absurd. Dat grote Merckx roept Merckx wint. Maar wat we daarna beleefd hebben, eerst naar die ploeg. De zoon die bij ons kwam op de commentaarpositie, dat kwam daar nog voor. De omhelzing tussen vader en zoon. Allebei in tranen. En dan, ja. Die bij die ploeg wat spumante gedronken, 1,5 feest. S'avonds dan toch weer naar ons verblijf gesukkeld. Daar had Simone de mensen ondertussen al opgetrommeld om voor een feestmaal te zorgen. De kokkin had haar lieveringsgerecht klaargemaakt. Kip met finocchio, dat is venkel, maar dan droog en dat kruidvorm herleidt. En Merck zei, dat is de beste cake dat ik van mijn leven gegeten heb.
Jij spreekt nu van het vakantieverblijf waar je altijd naartoe gaat.
Ja. In Pelago, in Toscane.
Altijd zeggen, naar dezelfde plek.
Ja, 25 jaar, ja.
Wat is daar zo bijzonder?
Verliefd worden op de streek. Wakker worden en 7, 8 heuvels verder zien. Vriendschap. De mooiste mengvorm die er bestaat tussen natuur en cultuur. Italiaans eten. Italiaans spreken. Met iedereen kunnen converseren. U thuis voelen. Ik heb na al die reizen nog geen plek ervaren of leren kennen die eraan kan tippen. En dat zijn er toch al wel wat geweest, hè. Het is ook volkomen rustig, hè. Je wordt niet lastiggevallen. Je hoofd staat na 3 weken toer op springen. En men laat je 3 dagen, 4 dagen slapen tot de noen. Ook omdat je lichaam dat niet anders toelaat.
Is het zo vermoeiend?
Tijdens de tour voel je dat minder omdat je dat wegdrumt. Maar na de tour krijg je natuurlijk de weerslag, hè. Je staat op voor het ontbijt. Dat kan na verloop van tijd 10 uur zijn. En om 11 uur weet je al van ik moet terug gaan liggen. En het zal pas na de noen zijn dat ik actief kan meedoen. En dan is het meestal zo warm. Mijn vrouw is een zonneklopster. Ik ben het tegendeel. Ja, dat ik dan in boeken duik. Hè. Mijn leesdebiet is daar bijzonder hoog. Of ik heb een afspraak met mijn Italiaanse vriend en die laat mij dan alweer een nieuw stukje van Toscane zien. Of alweer iets proeven wat ik desondanks alle ervaringen nog niet geproefd heb. Ja.
Het is 25 jaar nu,
ja.
Toscane.
Ja.
De kinderen gingen altijd mee.
Ja. Dat heeft ook een rol gespeeld. Hè. Ze hebben, dat is een groot domein, een bijzonder groot domein. En we hadden daar een groot veiligheidsgevoel. Ze waren altijd binnen de wallingen van dat domein. Dus we moesten nooit ver zoeken.
Een zoon en een dochter.
Ze komen nu nog. Ja.
Nog altijd?
Nog altijd, ja. Niet iedere keer, hè. Mijn zoon heeft ook een zwak voor Zweden. Zijn oudste zoon, mijn oudste kleinzoon, Ware, is daar gemaakt. Maar nu komt hij ook dit jaar bijvoorbeeld, 2018, weer naar Toscane. Met zijn vrouw en zijn ondertussen 2 kinderen. 2 jongens. Wies heet de kleinste. En mijn dochter ook. Die komt dan voor een weliswaar kortere termijn, maar een weekje of zo.
Ja. Je bent heel erg trots op de kinderen en de kleinkinderen.
Ja, absoluut, ja. Ja.
Zijn het bijzondere kinderen of kleinkinderen? Of het zijn alleen maar de jouwe?
Dat speelt ongetwijfeld een rol, hè. Het is dan pas dat je voelt van, het gaat allemaal om mijn bloed. Dat is niet zomaar uit de lucht getrokken. Dat voel je dan ook. Hè? Je ziet gedragingen en je toetst die aan gedragingen van je eigen kinderen in hun jeugd. En dan zeg je van, oh ja, dat deden Rutger en Ruud ook. Of je ziet andere gedragingen, andere kwaliteiten. Ja, dat heb ik bij mijn eigen kinderen nooit gezien. En je voelt vooral genegenheid. Hè? Ja. Je gaat ook weer kinds worden. Hè? Je gaat op de grond zitten en je gaat naast hen liggen. Je komt letterlijk op een hoogte om mee in een spel op te gaan. Of je gaat ermee naar een winkel en je gaat ze dan toch nog maar eens iets kopen. Nog wat meer speelgoed dan ze al hebben. En je betrapt jezelf erop dat je naar de keuze leidt die jij vroeger zou gemaakt hebben. Of je stelt vast dat Ware, de oudste, dat hij gebiologeerd is door de figuur Batman. En dan kun je hem een cadeautje doen, een badauto of een Batmanauto, een badcar, dat ik zelf ooit gekregen heb van mijn grootmoeder. Dat gaat er nu bij de kleinkinderen nog altijd in. Via tv natuurlijk. Toen ook al via tv. Stel je niet?
Toscane, ga je daar fietsen ook?
Dat heb ik gedaan.
Want het is daar heel mooi,
ja,
heuvelachtig.
Dat heb ik gedaan. In de week met mijn zoon. Ik heb die zien opgroeien. Ik heb daar een periode gehad dat ik na iedere klim boven een minuut of 3, 4 moest wachten. Maar ik heb dan ook de overgang gevoeld. Ik heb gevoeld, toen was hij 15 of in zijn 16, juist van december, 15,5, dat hij 5 minuten op mij stond te wachten boven. Hè? En dat hij klom als een gems. Maar ik ben dan later bij gebrek aan tijd, voor fietsen moet je echt tijd maken om het op een niveau te doen, ben ik overgeschakeld op lopen. En ik heb daar ontdekt dat dat een nog grotere passie is. Ik heb ondertussen 5 marathons gelopen, dus ik ga daar lopen. Maar dat kun je daar niet overdag. Dat is moordend, dat is totaal ongezond. Dus staan mijn vrouw en ik 's morgens om 1 keer ik uitgeslapen ben van de tour, om 7 uur op, de laatste 7:30. En dan zijn we weg en dan trekken we naar een hoger gelegen gebied, waar je toch om en bij de 5, 6 kilometer vlak loopt. En als je dat dan ook met ommekeer, met het terugweg inrekent, dan kom je aan 10 à 12 kilometer en dat volstaat voor de ochtendrunnen. En dan ben je een fris mens om aan de dag te beginnen.
Beste tijd op de marathon, 3:38?
Ja, in Italië.
Behoorlijk snel.
Ja, ik heb...
Dezelfde gedrevenheid waarschijnlijk.
Ja, helaas. Toen toch nog, want dat is er eentje van 3 jaar geleden, meen ik. Dat was Venetië. Of 2,5 jaar geleden. En toen had ik toch nog zo in het achterhoofd van 3:30, ik sluit dat niet uit. En schema's gevolgd die mij daar konden toe leiden. Dat was in de marathon van Venetië. En dan loop je van Padua naar Venetië. En dat ging 40 kilometer uitstekend. Maar dan kom je in Venetië zelf. En dat is een opeenvolging van kanalen, dus ook bruggen. En dan moesten we over die bruggen, daar was wel plankier over gelegd. Maar ik zag daar toch wel om en bij de 100 man in stuip staan. In kramp. En dan word je uitermate voorzichtig. Van laat mij dat niet overkomen. En dan stel je vast dat je in die laatste 2 kilometer toch wel heel veel tijd verknald hebt. Maar dat weegt niet op tegen de voldoening. Ik heb nu mijn laatste gelopen in 2017. Ook weer in november. Dus altijd laat op het seizoen, want ik heb anders geen voorbereidingstijd. Dat was in Valencia. Heb ik het helemaal anders aangepakt. Rustig begonnen. Ik had het borstnummer 17.076. Dan start je helemaal bij de troep achteraan. En je komt daar niet weg. Ik ben pas na 5 kilometer tot de ontdekking gekomen dat lopen op het trottoir sneller ging. Ben ik wat losgekomen uit de meute. En ben ik in mijn eigen tempo geraakt. Maar dat had ook het voordeel dat ik, zonder dat eigenlijk te beseffen, opgespaard had. En ik heb die 42 kilometer eigenlijk... niet spelenderwijs, want afzien is er altijd bij, hoor. Maar toch wel makkelijk uitgelopen, in vergelijking met de vorige. Ik heb daar het besluit getrokken van, ik ga het nog eens doen. En toch weer op dezelfde manier. Dat is gezonder.
En allemaal zonder doping?
Volledig, volkomen vrij. Ja.
Ik vraag het, Michel, omdat de wielersport eigenlijk niet wegkomt van die doping. Hè?
Nee.
Heb jij nooit de aandrang om te zeggen, ik stop daarmee, ik stap eruit, want eigenlijk is het bedrog?
Oh, ik zit wel met een onprettig gevoel dat ik, zonder dat zelf te willen, dat ik een goede 10 jaar, de periode dat ik actief was in de jaren 2000 tot 2009, als eindcommentator, dat ik de mensen de waarheid niet kunnen vertellen heb. Ook al was ik niet op de hoogte van de volle waarheid. Ik had natuurlijk wel argwaan. Ik heb die argwaan ook vaak meegedeeld. Maar je kan daar niet blijven over zaniken of over zeuren, want je vergalt de kijktijd, de kijkperiode. Hè? Je leest dan in lezersbrieven of in reacties op fora van stop daar nu alsjeblieft mee. Je hebt daar dan wel gehoor naar, ook al blijf je je plicht doen. Dat is natuurlijk een allesbehalve ongemakkelijke herinnering. Hè? Daar ben ik niet blij om. Maar wat ik nu zie, dat is dat men geen onderscheid maakt in de aard van de doping. Ik ga je niet stellen dat EPO en bloeddoping, dat volkomen achter de rug is. Er worden er nog altijd betrapt. Dat zijn dan de ezels. Maar dat is wel in grote mate onder de knoet. Dat is ook in grote mate weg. Er is ook gelukkig een nieuwe generatie opgestaan, benoot, wel eens verstandige mannen, die zeggen van, niet voor ons. Want als het daarom moet gaan, dan ga ik liever werken. Het zijn ook niet toevallig jongens die gestudeerd hebben en die een hoger diploma hebben. Of dat nu nog altijd nastreven. Maar wat er nu terugkomt, dat is een gebruik van de methodes van Belleer van de jaren 70, 80. Op voorschriften van corticoïdes, cortisones in de volksmond teren. Dat is wel in zwang. Het percentage weet ik niet. Daar heb ik het raden naar. Maar dat er een grijze marge is waarbij aan dokters de mogelijkheid geboden wordt om voorschriften te bieden en dat die dan ook misbruikt worden. Niet alleen om een ontsteking op te lossen, maar om een prestatie te verhogen. Dat is een feit. Dat is een feit. Maar dat is qua efficiëntie maar een tiende van wat EPO teweeg gebracht heeft. Maar dat we daar nog werk aan hebben om daar paal en perk aan te stellen, dat is zonder meer een feit. En hierbij nog eens een oproep. Ik heb die al neergeschreven. Ik heb die al een paar keer gezegd. Ik doe dat nu al een jaar of 4, 5 naar de UCI toe of naar het WADA, naar andere instanties. Maak cortisones. Maak puffers à la salbutamol en dergelijke. Maak daarvan zwarte zone. Zet dat op de zwarte lijst. Dan zijn we van die discussie al dan niet toegelaten af. Iemand die sukkelt met een ontsteking, die is ziek. Die moet rusten. Die kan na de rust terug erop houden.
Hoe dan ook, jij blijft de wielersport koesteren. Hoe lang ga je dat nog doen?
Wel, een van de duidelijkheden die er gekomen zijn de jongste jaren is dat het in andere sporten niet veel beter is. Hè. Dat men in andere sporten een structuur opgebouwd heeft waarbij je veel meer binnenkamers blijft. Hè. Ik hoor Hans van de Wegen, een eminent collega die voor de Morgen schrijft, zeggen bij ons in de afspraak, als men de voorschriften voor cortisones, als men dat zou indijken of als men dat zou verbieden op de eindrondes van de Wereldbeker, dan zouden de helft van de vedettes moeten thuisblijven van de Wereldbeker. Dat zal in tennis niet veel anders zijn, ook al ontkent men dat. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn. Nee, het is zo dat men in het wielrennen de grootste weg afgelegd heeft. Maar het was ook nodig. Mm-hmm. Het was ook nodig. We hadden een totaal verkeerd imago, een fout imago opgebouwd. Dus ik hou vast. Ik blijf aan boord. Omdat ik daar ook nog een rol in te vertolken heb. Of men dat nu graag heeft of niet. Het hoort erbij. Want ik ben er ook van overtuigd, jammer genoeg, als je te veel ruimte geeft voor misbruik, dan krijg je een hele grote brok miserie. Tot doden toe.
Hoe lang ga je nog door?
Oh, er staat een perk aan, een paal aan. Ik heb daar nog een gesprek over gehad met mijn baas, Luc van Langenhoven, en die stelt 1 januari 2022. Dat zal de datum zijn waarop je met pensioen zal gaan. En ik zal mij aanhouden.
Moet
ja,
gaan.
Ja, ja. Ik beschouw dat niet als een straf. Het zou wellicht een straf zijn, mocht men mij zeggen van, je gaat dan volkomen in je pensioen moeten opgaan. Ik hoop dat ik hier en daar nog een opening kan creëren om een ei te leggen. Bijvoorbeeld in het theater. Bijvoorbeeld als columnist. Bijvoorbeeld in het schrijven van het boek. Maar ik denk dat mijn hoofdtaak er zal in bestaan. Of mijn hoofddoel, wat men het zo omschrijven. Een deeltje van wat mijn vrouw me gegeven heeft teruggeven. En uiteraard ook mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen.
En wat is dat precies teruggeven?
Er zijn. En samen dingen ondernemen waar we te zelden de tijd voor gehad hebben om samen te ondernemen. We hebben een week of 3 geleden samen een wandeling op het getouw gezet. Zij is sportiever, nog straffer dan ik. Zij sport 1 keer of 5, soms 6 per week. En ze is daarbij veelzijdiger. Ze houdt het niet bij lopen. Een wandeling opgezet en ze zei na 2 uur, heb je genoeg? Dan gaan we hier een keerpunt doen. Ik zeg, nee, ik kan nog. En ze was de koningin te rijk. Het is er eentje geworden van 4 uur. Waarbij ik achteraf toch moest toegeven, ik heb nu toch wel wat spierlast. Zei, ook niet. Dat wordt prettig.
Ja. Michel, ik dank je ten zeerste voor dit zeer boeiende gesprek.
Dat is mij zeer aangenaam.
Michel Wuits, Renners van nu, wielerportretten. Speelduur 8 uur, boek nummer 4468. Wuits on the road, speelduur 8 uur, boek nummer 18982.
Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant. De zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met mijn kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter.